Welkom bij De Debate. Dit is onze diepgaande verkenning van complexe vraagstukken en uiteenlopende perspectieven. Stel je even het volgende voor. Je bent ergens in de onmetelijke kleigrond van de Raamsdonkse of de Overdiepste polder.
Prachtige gebieden trouwens, echt schitterend.
Ja, absoluut. En daar, ergens in dat gras, ligt een nestje. Echt nauwelijks groter dan een theekopje, weet je wel. Het is perfect gecamoufleerd. Maar recht op dat nest af rijdt een tractor van duizenden kilo's.
Ja, de boer die gewoon zijn dagelijkse werkzaamheden doet.
Precies. En de overleving van dat extreem kwetsbare nestje hangt op dat moment af van één heel cruciaal detail. Twee simpele, smalle bamboestokjes die daar in de grond zijn gestoken. En vandaag duiken we in het weidevogelseizoen van 2026. Een voorjaar dat getekend werd door behoorlijke droogte en best wel mysterieuze, compleet lege nesten. Maar het liet tegelijkertijd een ongelooflijk vrolijk stemmende en intensieve samenwerking zien tussen vrijwilligers en de lokale boeren.
Ja, en dat roept voor mij toch wel een fundamentele vraag op over hoe we in dit land met onze ecologie omgaan. Want kijk, het is een prachtig gezicht hoor, die samenwerking. Maar tegelijkertijd balanceert het wel op een flinterdun koord.
Nee, klopt. En dat is exact de centrale vraag die we vandaag gaan behandelen. Is dit intensieve, handmatige micromanagement van individuele nesten dus letterlijk dat pielen met die bamboestokjes? Is dat de ultieme hoopvolle blauwdruk voor natuurbescherming op ons boerenland? Of maskeert deze aanpak, hoe goed bedoeld ook, eigenlijk de fundamentele ecologische kwetsbaarheid van een landschap dat we gewoon te strak proberen te reguleren?
Een pittige vraag.
Zeker. Ik neem vandaag het standpunt in dat we hier getuige zijn van een uiterst succesvolle blauwdruk. Die warme, intensieve samenwerking waarbij boeren en vrijwilligers via maatwerk de handen ineenslaan, dat bewijst voor mij echt dat landbouw en biodiversiteit fantastisch kunnen samengaan.
Ja, en ik kom daar toch echt vanuit een hele andere hoek in. Begrijp me niet verkeerd, de inzet van iedereen daar is echt fantastisch. Maar mijn positie is dat de extreme hoeveelheid menselijke energie die nu nodig is om die vogels te redden, eigenlijk pijnlijk aantoont dat het huidige systeem veel te rigide is. We hebben een landschap gecreëerd waarin uiterst gespecialiseerde weidevogels bij de minste of geringste weersverandering, zoals dus die droogte, direct in de verdrukking komen.
Oké, laten we de situatie in het veld er dan eens concreet bij pakken. Want als je de interne verslagen leest van dit afgelopen seizoen, 2026 dus, dan spat de veerkracht en eigenlijk de positiviteit er gewoon vanaf. Ondanks de tegenslagen bloeit de polder. Elke week, één dag per week, trekt de lokale loopgroep het uitgestrekte veld in.
Ja, weer of geen weer?
Ja. En hun missie is dan structureel zoeken naar die piepkleine nestjes met eitjes. Om ze nauwkeurig te markeren met twee van die bamboestokjes.
Wat even tussendoor echt monnikenwerk is op zo'n enorme oppervlakte, hè?
Absoluut. Het is mega indrukwekkend handwerk. Maar het stopt niet bij die stokjes. En dat maakt dit verhaal voor mij zo sterk. De betrokkenheid van de boeren zelf is enorm. Ze voelen echt verantwoordelijkheid voor de natuur. Neem een coördinator als Lia. Als die loopgroep iets signaleert en er is een reden voor extra bescherming, dan gaat Lia letterlijk bij de boer langs. Gewoon hup aan de keukentafel.
Met een kop koffie erbij.
Precies. Onder het genot van een kop koffie worden er afspraken gemaakt, contracten afgesloten over hoe ze dat specifieke stukje land net even anders gaan beheren. Dat bewijst toch dat boeren en natuurbeschermers gewoon een alliantie vormen.
Ik ben het met je eens dat die alliantie echt hartverwarmend is. Dat Lia daar aan tafel zit en de boer zegt natuurlijk, we passen het aan, dat is top. Maar we moeten wel kritisch durven kijken naar de mechanica onder dat succes. Het hangt namelijk echt aan een zijden draadje. Laten we het even hebben over het vroege voorjaar van 2026. We hadden te maken met flinke droogte. En we weten allemaal wat droogte doet met Hollandse klei. Dat wordt gewoon beton.
Ja, het was keihard. Dat maakt het voor die vogels ook super lastig om voedsel te vinden.
Zeker, maar het deed nog iets anders. Omdat die grond zo snel opdroogde en hard werd, was het land weken eerder dan normaal begaanbaar voor de tractoren.
Ah, op die manier.
Ja, kijk, die boeren moesten het land op voor hun dagelijkse werkzaamheden. Bemesten, de boel klaarmaken voor het seizoen. Agrarisch gezien was de timing perfect, maar biologisch gezien liep de wekker compleet asynchroon. Ze moesten beginnen op een moment dat de vrijwilligers simpelweg nog niet de tijd hadden gehad om alle nesten te vinden en te markeren. Het agrarische tempo haalde het biologische ritme keihard in.
Wat er dus toe leidde dat sommige nesten niet op tijd beschermd waren, dat is inderdaad de bittere realiteit van extreem weer.
En dat is dus exact mijn punt. Miljoenen jaren aan evolutie worden in dit systeem volledig afhankelijk gemaakt van het net op tijd in de grond steken van twee stukjes bamboe. Zodra het weer ook maar een beetje afwijkt, faalt het vangnet. Dat is geen robuust ecosysteem, dat is ecologisch balanceren op een slappe koord.
Ik snap je zorg, maar ik denk dat je hier voorbij gaat aan hoe ongelooflijk adaptief zowel die vogels als dit hele systeem zijn. Ja, er was een mismatch door de droogte. En ja, we zagen ook die onverklaarbaar lege nesten in het begin. Maar de vogels gaven niet op. Ze begonnen bijna direct aan een tweede leg. Gewoon opnieuw en met succes. En zoom ook even uit naar de totale rijkdom in die vier gebieden, hè?
Je bedoelt de bredere biodiversiteit.
Exact. Kijk naar een gebied als de Overdiepste Polder. Toegegeven, de grutto komt daar helaas niet voor, wat zonde is. Maar de tureluur is er gewoon elk jaar aanwezig. We kunnen hun nesten bijna nooit vinden omdat ze zo goed verstopt zijn, maar we weten dat ze er zitten. En het wemelt er van het leven. Talloze zangvogels, rietvogels, watervogels, roofvogels. Je ziet er reigers, ooievaars, enorme groepen kraaien en meeuwen.
Ja, het is daar behoorlijk druk in de lucht.
Absoluut. En dan de tijdelijke gasten. Groepen lepelaars. We zagen zelfs een zeldzame kraanvogel. Door dat lokale maatwerk, het beschermen van die specifieke nestjes, faciliteren we een habitat waar echt een gigantische variëteit aan natuur van mee profiteert.
Sorry, maar daar ga ik toch even stevig tegenin. Het klinkt als een prachtig verhaal en het is schitterend om een kraanvogel te zien, begrijp me niet verkeerd. Maar die brede biodiversiteit verbloemt naar mijn idee het lot van onze specifieke doelsoorten. Je kunt het ontbreken van de grutto echt niet compenseren met een groep meeuwen. En laten we even teruggaan naar die mysterieuze lege nesten aan het begin van 2026. Perfect leeggehaald, nul sporen van een vos of steenmarter op de grond. Hoe verklaar je dat?
Dat was voor de groepen in het veld inderdaad even een raadsel.
Ja, maar dat raadsel is inmiddels wel opgelost. En het legt een hele pijnlijke paradox bloot van dit micromanagement. Stel je voor, het nest is gevonden, de stokjes staan er. De boer is mega welwillend, die ziet de stokjes. En navigeert zijn tractor heel behoedzaam in een ruime boog om dat nest heen. Hij doet alles goed. Maar wat gebeurt er?
Nou ja, het geluid en die trillingen van die tractor zorgen er onvermijdelijk voor dat de ouders toch in paniek opvliegen. Ze vluchten tijdelijk.
Precies. En wie zitten er gespannen te wachten in de bomen aan de rand van de polder?
Ja, de kraaien. En de reigers die ik net zelf opnoemde.
Exact, de luchtmacht. Die opportunisten hebben razendsnel door hoe dit spelletje werkt. De ouders vluchten voor de tractor en baf, die kraaien duiken naar beneden en pakken in 1 seconde die eieren. Dus zelfs als de boer perfect rijdt en de vrijwilliger perfect markeert, botst het hele proces op de realiteit van de dagelijkse werkzaamheden. Die tractor moet het land op.
Wat natuurlijk een super fascinerend inzicht is in hoe complex zo'n voedselketen in elkaar zit. Maar we moeten oppassen dat we de boer en zijn tractor niet als het grote probleem gaan zien. We leven in Nederland, niet in een ongerepte wildernis, weet je wel. Natuur en landbouw moeten hier letterlijk dezelfde vierkante meters delen. Ik zie die betrokken boer eigenlijk als een soort parkwachter. Hij zit op die tractor, is gewoon aan het werk, maar fungeert ondertussen als beheerder van een openlucht kraamkliniek. Dat hij uitwijkt voor die stokjes, dat hij met Lia afspreekt wanneer hij welk stukje bewerkt, dat is toch gewoon een briljante, moderne evolutie van het boerenvak.
Precies, open houden. We hebben het niet over een stel stadstuiven. We hebben het over vogelsoorten met een bijna compromisloze evolutionaire specialisatie. En dat vereist een stabiliteit die dit parkwachtermodel gewoon niet kan garanderen. Hun eeuwenoude instincten botsen keihard met zo'n droge lente.
Maar wacht even, daar raak je echt de kern van waarom we dit handwerk leveren. Die specialisatie is juist de reden dat we dit maatwerk doen. Kijk bijvoorbeeld naar de kievit.
die nestelt al heel vroeg, begin maart.
Ja, met een hele specifieke tactiek, toch?
Ja, briljant gewoon. De kievit eist open, vrij kale grond. Waarom? Omdat het mannetje vaak op de uitkijk staat, met zijn snavel strak richting het nest. En hij staat zo omdat zijn ogen aan de zijkant van zijn kop zitten. In die houding houdt hij exact zijn blikveld open om een naderende vos al van honderden meters afstand te zien op die vlakte.
Wacht, echt? Die houding is puur een optische truc. Ja.
En als er dan gevaar is, vertoont het vrouwtje het meest waanzinnige theater. Ze sluipt weg, vliegt laag, landt in de modder een heel stuk verderop en acteert dan een zware blessure. Ze laat haar vlegel hangen alsof hij gebroken is en lokt zo dat roofdier feilloos weg van haar eitjes. En dan later, begin april, verschijnt de wulp in de uiterwaarden. De manier waarop die vogel gebouwd is, ja, dat is toch een wonder dat we met die bamboestokjes moeten beschermen.
Het zijn biologische meesterwerken, absoluut. Ik geniet daar net zo van als jij. Maar ik gebruik exact deze schitterende verhalen als bewijs voor hun rigide kwetsbaarheid. Neem die wulp. Prachtig, maar kijk naar zijn gereedschap. Een lange, extreem gekromde snavel. Waarom?
Om diep in de drassige grond te zoeken naar wormen?
Exact. En die snavel is ontworpen als een chirurgische pincet. Hij volgt de curve van de wormengang, zodat de worm niet breekt als hij hem daaruit trekt. En dit vind ik echt geniaal. Hij boort op veilige afstand van zijn eigen stampende poten, zodat de worm geen trillingen voelt.
Het is ongekend hoe de natuur werkt.
100%. Maar het is een wonder dat volstrekt kansloos is als het ecosysteem hapert. Zie het als een Formule 1-auto. Een meesterwerk van techniek op glad asfalt, maar zet hem op een modderig zandpad en een tractor wint de race. Die snavel is ontworpen voor natte, zachte klei. Zodra we die droogte van 2026 kregen en die grond in een keiharde korst veranderen, was dat briljante gereedschap in één klap nutteloos. Ze kunnen niet ineens muizen gaan vangen, ze verhongeren naast een dichte voorraadkast. En die evolutionaire rigiditeit kun je niet eindeloos blijven opvangen met een kopje koffie en twee bamboestokjes.
Ik snap die Formule 1-vergelijking, maar ik trek er echt een andere conclusie uit. Omdat we weten hoe kwetsbaar ze zijn, grijpen we in. Daar hebben we toch mozaïekbeheer voor uitgevonden? Als die kiewiet kale grond nodig heeft en de wulp juist zachte, vochtige uiterwaarden, dan kun je dat niet met één grote maatregel voor de hele polder oplossen. Dat eist chirurgische precisie.
Dus je past het per vogelsoort lokaal aan?
Precies. Als Lia daar aan tafel zit, creëren ze handmatig een lappendeken. Laten we dit stukje kaal houden voor de kiewiet en die drassige uiterwaard slaan we nog even over voor de wulp. We passen het agrarische ritme gewoon lokaal aan op de evolutie.
Microschaal werkt dat ongetwijfeld prachtig voor dat ene nestje. Maar als je uitzoomt naar waterbeheer, waarom worden die polders in het voorjaar zo snel hard? Dat is niet alleen de zon, het komt primair doordat ons landschap agrarisch wordt ontwaterd. De pijlen worden kunstmatig laag gehouden, zodat gras sneller groeit en tractoren er niet in wegzakken. Dat onderliggende systeem botst met de wulp.
Dus jij wilt eigenlijk een complete systeemverandering?
Ja, ik wil het naar een macroniveau tillen. Kijk naar de overdiepste polder zelf. Dat gebied is beroemd om een gigantische macro-oplossing, het Ruimte voor de Rivier-project.
Zeker, die enorme operatie voor de veiligheid bij hoogwater.
Ja, maar het was fundamentele systeemverandering. Ze hebben complete, generaties oude boerenbedrijven op kolossale terpen gezet. Puur om de rivier letterlijk ruimte te geven. Dat is robuuste veerkracht. Waarom streven we niet naar dat soort fundamentele oplossingen voor onze natuur? Waarom verhogen we de grondwaterstand niet structureel in plaats van hardnekkig te leunen op vrijwilligers die vlak voor de banden van tractoren uitrennen?
Dat klinkt fantastisch op papier, maar we moeten wel realistisch blijven over de economische kant. Nederland is geen eindeloos natuurpark. We kunnen niet zomaar alles onder water zetten. Onze natuur zit verweven in ons cultuurlandschap. Wat jij een beetje minachtend, misschien pielen met stokjes noemt, zie ik als uiterst adaptieve ecosysteemzorg, gedragen door saamhorigheid. En we leren ervan. We staan niet stil.
Je bedoelt dat het beleid zich lokaal aanpast?
Doen van 2027. Er is nu al door coördinatoren en boeren besloten dat de wulp en de scholekster in de overdiepse en kapelse uiterwaarden veel meer en specifieker aandacht krijgen.
Ze hebben de data van de droogte en die kraaien geanalyseerd. Er komen aangepaste afspraken over rustzones. Dat bewijst toch dat het een lerend systeem is.
En die aanpassingskracht, daar heb ik ook enorm veel lof voor. Dat ze leren van die droogte en predatiedruk toont echt passie. Maar ik blijf waakzaam. Dat lokale enthousiasme mag ons niet blind maken voor de harde randvoorwaarden. Zolang het grondwaterpeil en het tempo van de tractoren primair gedicteerd worden door grasopbrengst, vechten de wulp en de kievit een bergopwaartse strijd. Hun hele evolutionaire wezen is geprogrammeerd voor een polder die eigenlijk niet meer bestaat, tenzij we hem elke week vierkante meter voor vierkante meter kunstmatig proberen te redden.
En daar raken we echt de kernen van onze uiteenlopende perspectieven. Als ik de balans opmaak, kom ik toch steeds terug op de kracht van dat lokaal handelen. Ja, het voorjaar van 2026 was bij vlagen meedogenloos, maar als je uitzoomt, blijft het voor mij een inspirerend bewijs van toewijding. Dat we die tweede legzagen slagen, de explosie van zangvogels, tureluurs, lepelaars, dat rust allemaal op die hechte alliantie tussen natuurbeschermers en boeren. Gesymboliseerd door die contracten bij LIA en die twee stokjes in de klei.
En als ik dit gesprek zo samenvat, dan beaam ik volmondig dat die inzet prachtig is. De dynamiek in die gebieden is mateloos fascinerend. Maar mijn diepe zorg blijkt dat de structurele omstandigheden, die onvermijdelijke droogtes, het agrarische tempo, de opportunistische kraaien, de kansen van deze biologische meesterwerken onder druk blijven zetten. Zolang we de wulp en kiewit afhankelijk maken van wekelijks micromanagement, negeren we de olifant in de kamer. Het roept voor mij echt om grotere, robuustere systeemoplossingen. Net zoals we deden voor de rivier.
Twee heldere, maar stevig botsende visies op ons landschap. Het laat wel weer zien dat onze polder ons continu dwingt tot nadenken. Waar we elkaar in ieder geval helemaal in vinden, is de lof voor de onvermoeibare veerkracht van de vogels zelf en de toewijding van de mensen in het veld. De plannen voor het wulpseizoen van 2027 in de uiterwaarden gaan ongetwijfeld nog veel meer inzichten opleveren.
Zonder twijfel. Het is een doorlopend experiment met een inzet op leven en dood.
Absoluut. De volgende keer dat u langs zo'n Hollandse polder rijdt en u ziet in de lentezon een tractor op het veld rijden, bedenk dan even dat de persoon achter het stuur misschien wel uiterst behoedzaam om twee kleine bamboestokjes navigeert. En besef hoeveel ingenieuze, biologische geschiedenis er verborgen ligt in dat ene theekopje aan klei. We blijven dit volgen. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij De Debate.